Omroep Delft. Jouw stad,
jouw omroep. Dit is Kerk in Delft.
Omroep Delft. Ja, goedemiddag luisteraars. En ik ben blij dat u aan de radio zit. Want u kan natuurlijk ook meteen nog gaan kijken naar de intocht van Sinterklaas. Want dat is vandaag ook het geval. Spannend is dat allemaal voor de kleine kinderen, maar voor ons is het ook hier leuk om eventjes bij de radio te zijn. En we hebben vandaag twee leuke items. We gaan een beetje de geschiedenis in, want we hebben twee keer een jubileum. Het ene jubileum, dat is een jubileum van het CLD. En het CLD bestaat 75 jaar. En daarover gaan Rien van Hoeven, die weet wat van de begin van dat het geheel. En ik praat ook met Hans-Jan Rozenbrand. En die is docent godsdienst. En we gaan ook eventjes praten over de C van het CLD. En in het tweede half uur dan ga ik praten met Johan Herreberg. En dan gaan we een ander jubileum doen. En dat is veel langer terug, want dat is 300 jaar bestaat het koor Deo Sacrum. En dat wordt zondag wordt dat gevierd. Maar veel meer tijden wordt dat eigenlijk gevierd. En dat gaan we allemaal doen. Nou, als je daar niet vrolijk van wordt. Hè? Zo'n mooie zang van Oh Happy Day. En dat is natuurlijk ook omdat het vandaag een feestdag is. Want vandaag is een van de jubileumdagen van dat 75 jaar van het CLD. Dus dan moeten we 75 jaar teruggaan. Rien van Hoeven, als jij 75 jaar teruggaat, hoe zat toen het CLD eruit?
Dat was heel primitief. Het waren eigenlijk dominees van toenmalig de hervormde kerk en de gereformeerde kerken in Delft. Die vonden het nodig om Delft op te stuwen in de vader volkeren voor wat betreft het onderwijs. Want er was helemaal geen lyceum. Men moest daarvoor naar Den Haag. Het Bezuidenhout had dan natuurlijk een lyceum. Maar Delft helemaal niet. Wel een hogeschool en een universiteit. Maar
geen lyceum.
Dat was een groot gebrek.
Ja. Dus wat
zei je? Zoeken. Ja, waar moeten we beginnen? Nou, dus dat had je toen in die jaren. Er was een leegstaande villa op de grens van Delft. De Delftweg. Ja. Dat heet nu De Ruit. Dat is een woonwijkje geworden. Maar daar stond een oude villa. Nou, die was best wel geschikt te maken voor een christelijk lyceum. Want dat moest toch heel kleinschalig aanvangen. Ja. En zo is het geschied. Men heeft dat gehuurd. En men heeft het geschikt gemaakt. En daar is men gestart.
En als ik hoor van villa, dan ik denk nu zeg maar het Molenhuispad. Een heel groot gebouw. Ja. Maar als ik aan een villa denk, dan denk ik van we hebben niet zoveel ruimte en ook niet zoveel leerlingen als er nu.
Het was natuurlijk maar, het was allemaal in een notendop. Het was klein, maar fijn. Maar wat ook direct al in het oog sprong, dat was, je had de rekkelijken en de preciezen had je in Delft.
Ja, die heb je al sinds 1600 heb je dat
ja,
al.
Ja, maar die had je toen ook.
Ja.
En je zag dus dat de preciezen, die liepen het hardst voor het lyceum.
Ja.
Dat waren dus de hervormd gereformeerde predikanten.
Ja.
Die maakten zich er hard voor, want die dachten ook al direct aan de toekomst. Want daar moet klaargestoomd worden, uiteraard predikanten ook voor de toekomst. Hè, voor klaarstomen voor de universiteit. Maar ja, men heeft er een start gemaakt. En aanvankelijk was dus het zo dat leerkrachten waren wel voorhanden, die waren er wel, voldoende zelfs. Maar ja, dat moest ingericht worden. Leerlingen begonnen toch toe te stromen, uit het Westland voornamelijk. Die moesten nog met een pontje, bij pasgeld moesten ze dan over de Delftse Vliet.
Okay.
Die kwam dan aardig uit bij Villa Bimini, dat was de naam van de villa. En daar konden ze dan prachtig opgevangen worden. En daar is dus echt het begin van die CLD is daar geboren.
Dus voor die leerlingen was het helemaal vroeg opstaan als je met pontje nog mee moest.
Ja, er waren er die hadden natuurlijk al een uur fietsen hadden ze erop. En dan wacht op het pontje tot die aan jouw kant komt. En dan schipper mag ik overvaren. En dan, dan naar en op tijd op school. Je kan niet zeggen het pontje was te laat.
Nee.
Kan je niet zeggen.
Nee.
Volgens ja, zo ging het.
Volgens mij vaart dat pontje nog, want er komen nog steeds een hoop leerlingen te laat.
Ja, ja. Wie zal het zeggen?
Ja, dus de smoes kon in ieder geval nog steeds, want het pontje was er nog niet. Nee.
Maar het moet heel romantisch geweest zijn, ook. Want wat ik uit de verhalen weet, is dat vooral de preciezen, dan moet je maar denken aan de gereformeerde bonders van de Nederlandse Vormde Kerk, die maakten zich enorm sterk. Terwijl landelijk gezien de gereformeerden over het algemeen van de gereformeerde kerken waren eigenlijk de hardlopers. Die organiseerden van alles. Maar die hervormden, die begonnen zich nu ook te roeren, maar dat CLD, dat moest een succes worden.
Ja.
Maar er werd ook enorm toegezien, echt toegezien, op de leer. Wordt daar wel zuiver godsdienst bedreven?
Ja.
Dat was wel even een dingetje.
Het ging wel over een orthodoxe school, zei je
eigenlijk. Het had aanvankelijk een enorme orthodoxe ondertoon, nou noem het dan maar boventoon. Want je had dan bijvoorbeeld, ook al in die beginperiode, had je dus bekende predikanten, die landelijk ook bekend waren, ook in landelijke organisaties vertegenwoordigd waren. Die maakten zich dus echt hard voor dat lyceum in Delft, dat moest helemaal gebeuren. En een van die predikanten, die had een zoon, staat nu nog, dus dokter in de godgeleerdheid, Reinier van Koten. Jarenlang predikant geweest van de hersteld hervormde kerk in Apeldoorn. Okay. En als die iets hoorde wat niet naar Gods woord was, nou, wat deed hij dan? Stak hij zijn vinger op, hier ben ik het niet mee eens. En dan gingen ze er toch mee door, hè, met het programma. Dan deed hij het raam open en dan verdween hij dan in de tuin van de villa. Want dat was te zondig om aan te horen. Zoon van dominee van Koten, toen destijds een van de bekende predikanten uit de hervormde kerk.
Dus er is wel een hele ontwikkeling zo geweest dan in hoe het CLD nu is en hoe het toen ontstaan
maar
is.
Daar zit natuurlijk toch, het is altijd, er zit altijd iets. Op een gegeven moment stond er een artikel in de Delftse Post, ook landelijk wel, revolte aan de Delftweg.
Revolte.
De leerlingen waren het niet eens met het beleid. Er was een van de leraren, godsdienst, wilde een film vertonen. En dat was in die tijd een hele bekende film. En van de BBC. Ja. En dat ging dan over de discussie over de persoon van Jezus Christus. En De godsdienstdocent, dat was dominee Meinders.
Ja.
En die wilde zijn leerlingen wilde die wel confronteren met de film Son of Man.
Son of Man, dat is
Dat is 1969. Later heb je van die titel nog meer films gehad.
Ja, dat is een verfilming van het leidersverhaal van Jezus.
Maar dan liet men dus de menselijke kant, het mens zijn van Christus, lieten ze zien.
Ja.
En dat was helemaal tegen de zin eigenlijk van die behoudende predikanten.
Maar de leerlingen
die
kwamen
een andere visie op.
Maar de leerlingen kwamen dan in opstand.
En de leerlingen kwamen in opstand omdat die film mocht niet vertoond worden. Ja, dat was een revolte.
Ja.
En dat kwam ook in de landelijke pers. En een heel gedoe geweest. Heel gedoe.
Ja.
Maar uiteindelijk is er het bestuur is afgetreden, aangetreden. Een heleboel wisselingen van de wacht hebben er plaatsgevonden in die tijd. Yeah. Maar gaandeweg zie je dus dat dus er toch sprake is van een gedemocratiseerde toestand. Waardoor de school echt kon opstuwen in de vaart der volkeren en gewoon mee kon doen met het christelijk onderwijs zoals het eigenlijk bedoeld is.
Yeah.
Met een brede visie.
En dan krijgen we daarna nog een heel stuk. Gaan we het zo eventjes naar de muziek over hebben, want dat is de ontzuiling en de hele secularisering van de maatschappij, wat ook zijn weerslag heeft op een CLD en op andere manieren van hoe godsdienst eruit ziet. Jouw stad,
jouw omroep Delft. Dit is Kerk in Delft.
Ja, en in het programma praten we verder met Rien van Hoeven en Hans-Jan Rozenbrand. Hans-Jan, jij bent docent godsdienst op het CLD. En de tijden die Rien net vertelde, zeg maar, die zijn wel wat veranderd, zeg maar.
Een beetje.
Ja. En ik vroeg me af wat nu die C, zeg maar, dat christelijke, wat toen zo orthodox was, wat dat nu, zeg maar, inhoudt. Hoe zie jij dat?
Ja, dat is een goede vraag. En de tijden die zijn natuurlijk helemaal veranderd. Ja. Er zijn nog wel een paar dingen hetzelfde gebleven. Dat is heel grappig, want ik geef het vak godsdienst op het CLD, dat altijd nog een plek heeft in het curriculum dus. Ik ben zelf ook predikant in een van de kerken in Delft. Maar waar vroeger, denk ik, het vak godsdienst vooral gegeven werd door predikanten, omdat ze dat natuurlijk heel belangrijk vonden, maar ook een beetje wilden bijsnabbelen, moest ik ook echt een onderwijsbevoegdheid halen. Dus dat is denk ik al één verschil. Maar als je het mij vraagt, is zeg maar het christelijke van het CLD het meest zichtbaar, doordat de persoonlijke overtuiging van veel docenten, die ook christelijk zijn, hè, niet iedereen is zelf christelijk, maar een flink aantal docenten toch wel, en ook leerlingen, dat die er helemaal mag zijn en ook gewaardeerd wordt. De school heeft een open toelatingsbeleid, dus je hoeft verder niks te geloven of christelijk te geloven. Dat is niet nodig. Maar er is toch wel een cultuur waarin het gewaardeerd wordt als je niet alleen erover spreekt, erover leert en erover leert praten, want dat proberen we natuurlijk met de leerlingen te doen, maar waarin je bijvoorbeeld ook als docent, en dat hoeft niet alleen bij het vak godsdienst te zijn, dat kan ook als je wiskunde geeft of biologie, waarin je zo nu en dan in gesprekken laat merken dat je zelf een bepaalde overtuiging hebt of je hebt iets meegemaakt. En dat is heel eigenlijk fijn, vind ik, om te merken dat een onderwerp is van het leven wat je op school niet hoeft te verstoppen. En waar je het gewoon met elkaar over kunt hebben, al is dat heel soms niet altijd even gemakkelijk. Maar
als jij godsdienst geeft, geef jij dan godsdienst zoals net Rien vertelde in die hele soorten met leer waar je wel voor moet volgen? Nee. Wat is nu godsdienst?
Nou, het vak godsdienst op het CLD heeft een bepaald curriculum. Betekent dat we de verschillende godsdiensten met de leerlingen bespreken en behandelen. Daarin heeft het christendom een grote plaats in de eerste 2 jaar. Maar we bespreken ook het boeddhisme, het hindoeïsme, de islam en het jodendom. Allemaal ook om er met elkaar wel voor te zorgen dat als we in gesprek komen over wat geloof jij en hoe zit dat op de school of met je collega's, dat je dan, als je op het CLD hebt gezeten, een beetje weet waar dat over gaat. Yeah. Dus dat om te beginnen. En,
het is een beetje wijs worden ook in alle godsdiensten,
ja,
zodat je daar gewoon weet van hebt en
iets
met elkaar kan praten.
Ja, dat tweede is nog belangrijk. Dat proberen we natuurlijk tussen de regels door te doen. Mm-hmm. En naarmate de leerlingen wat opklimmen in de jaren, wordt dat ook een belangrijk leerdoel echt. Zou je nou ook woorden kunnen geven aan de waarden die jij in je leven hebt meegekregen of zelf belangrijk bent gaan vinden? Lukt het om daarover met elkaar te praten? Lukt het om naar iemand echt te luisteren? En dat is natuurlijk een beetje een ander leerdoel, maar dat vinden we wel belangrijk. Dat
kan je iets vertellen, kan je iets vertellen van hoe dat in de afgelopen maand is? Hè? Toen was natuurlijk de hele oorlog die tussen Israël en Gaza, Hamas,
ja,
zeg maar, is gegaan. Dat levert voor scholieren levert dat best veel spanning op. Want, ze hebben banden of met de godsdienst, of ze hebben banden met mensen die in Gaza of in Israël wonen.
Ja.
Dat kan tot spanningen kan dat best leiden. Maar hoe ga je daar mee om op school? Jij en misschien ook wel andere docenten.
Ja, ja, dat laatste natuurlijk ook. Hè? Want of de leerlingen hebben er helemaal niks mee. Dat kan natuurlijk ook. Mm-hmm. Dat zelf een belangrijk deel gelden. Maar wat je nu merkt, en dat gaat niet alleen op voor dit onderwerp. Er zijn veel onderwerpen waarop het debat wat polariseert. Dus de eerste vraag in de les is dan altijd: meneer, aan welke kant staat u? En dat is natuurlijk een typische vraag voor deze tijd, zou ik zeggen. Dan hoop ik altijd maar dat we binnen de lessen godsdienst een klein beetje kunnen teruggrijpen op een stukje gedeelde kennis over de verschillende religies. Maar ik voel me ook vrij om bijvoorbeeld persoonlijk te vertellen dat ik 2 weken geleden een groepje Arabisch sprekende christenen heb ontmoet, die bij ons in het kerkgebouw samenkomen, en van hen heb geleerd hoe ongelooflijk ingewikkeld deze situatie is. Mm-hmm. En dan heb ik dus wat persoonlijks ingebracht. En dan helpt dat eigenlijk de leerlingen om iets van zichzelf te herkennen soms in het gesprek daarover. Want een deel van de leerlingen heeft een moslimachtergrond of is zelf moslim. Een ander deel niet. En iemand anders kan dan vertellen, oh, maar ik heb familie in de Palestijnse gebieden. Een ander meisje vertelde dat ze Joods was. En dat is eigenlijk toch heel prachtig dat je daar even ruimte voor kunt maken. Ja. Dat je er tussen de regels door misschien ook nog wat van leert. Maar dat in ieder geval die leerlingen, hoop ik dan maar, het gevoel hebben van mijn affiniteit met bepaalde groepen of mijn gedachten, die mogen hier zijn. En daar mag ik over praten. En dat lukt soms.
Het is eigenlijk, als ik je hoor, nog meer dan gewoon leren, is het samenleven leren.
Ja. Dat is eigenlijk wat je op een school toch doet. Je oefent in luisteren, praten, omgaan met elkaar. Ja. Hoe doe je dat nou eigenlijk samen? Hè? Best ingewikkeld.
Mag ik Rien nog eens even vragen? Want waar je net over vertelde, over zo'n gevoelte, dat lijkt het soms ook wel een idee te zijn. Dat leerlingen misschien ook wel tegenover elkaar stonden, rekkelijk en precies, zeg maar. Toen was de samenleving, verzeild. Polariseert in die verzuiling, zeg maar.
Zeker.
Hoe is dat als je dit zo hoort, zeg maar? Van die,
ik word hier helemaal blij van.
Ja.
We leven gewoon in West-Europa in een multiculturele samenleving. En het christelijke mag er zijn, zelfs vanzelfsprekend. Ik ben zelf ook christen. Maar ik ben blij te horen dat er dus les wordt gegeven in de wereldgodsdiensten. Dat daar ook voorbeelden, hele recente voorbeelden van ontwikkelingen, gewoon ter tafel komen. En dat leerlingen dus dan dat goed begrijpen wat er nu aan de gang is. Terwijl het een enorm complex probleem is waar we mee opgezadeld zitten met z'n allen. De wereld omspannend eigenlijk, want de hele wereld wil zich er eigenlijk mee bemoeien, maar omdat er zoveel wapensystemen zijn opgesteld, blijft het nog redelijk rustig in de omgeving. Maar het is geweldig als je op een CLD, als leraar godsdienst, de vrijheid hebt om je eigen mening ook naar voren te brengen. En je recente ervaringen te delen met je leerlingen. Waardoor ze echt leren om te gaan met de dingen die ons allen bezighoudt op dit moment. Ja. Ik vind dat fantastisch om dit te horen. Dat was natuurlijk vroeger helemaal niet aan de orde. Dat ging maar over één onderwerp. En dat was, ik zal maar zeggen, de Heidelbergse catechismus.
Ja.
En die hield het al heel snel op.
Ja.
Maar de school is natuurlijk altijd een afspiegeling van de samenleving. Want toen waren we in kerkelijk Delft over die dingen met elkaar in gesprek. En dat komt dan terug op school.
Ja.
Nu zijn we in Delft over andere dingen in gesprek. En dat moet ook terugkomen op school.
Ja.
Want over de Heidelbergse catechismus heb ik het niet zoveel met mijn leerlingen.
Nee, dat is allemaal niet. Nee. En dan moet je wel weer even de les geven ook wat dat is en welke tijd dat is. Laten we nog eventjes een muziekje doen. En dan zullen we daarna eventjes ronden we het een beetje af. En dan kijken we ook wat er nog te doen is, zeg maar, rond het jubileum. Ja, we ronden het een beetje af over het 75 jaar van CLD. Wat is er te doen en wat is er al gebeurd? Want er is al het een en ander is er al geweest in de afgelopen tijd. In september is er al een soort feestdag geweest met TED Talks door docenten. Een pubquiz is er geweest. Crazy 88. Ken je dat de dingen? Crazy 88. Iedereen moet dan opdrachten, 88 opdrachten moeten ze dan vervullen. Nou, die kunnen zo gek mogelijk kunnen die zijn. Die zijn al geweest. En vandaag is er een grootse reunie op het COD. Dus worden allerlei leerlingen uit alle jaren, die worden welkom geheten. Om nog eens een keertje met elkaar te praten, elkaar te ontmoeten. De docenten weer eens eventjes te zien. De oud-docenten zullen er zijn. En dat wordt nog afgesloten met een dansje en een drankje op de dansvloer.
Ja, dans op het CLD.
Ja, hoort het toch bij. Dus nou, ben je nog een leerling van het CLD en wist je er nog niet van? Ga vanavond nog eens eventjes naar het CLD toe. En kijk dan op www.cld75.nl. Dan kom je dat allemaal te weten.
Zeker doen.
Rien van Hoeven, hartelijk dank. Wat was jouw leukste schoolherinnering tot slot?
Dit was het voor mij. Maar ik draag het een warm hart toe. Evenals heel veel Delvenaren. Die zijn allemaal toch gek op dat CLD.
Ja.
Ik heb het nooit anders gehoord.
Ja. En Hans-Jan, jij als docent, wat draag jij het CLD toe? Wat is jouw wens voor de...
Mijn wens is heel veel persoonlijke ontmoetingen. En daar heb ik zelf ook altijd het meest van geleerd. Als je iets persoonlijks te weten kwam van een docent bijvoorbeeld. Wat hij mooi vond, wat hij had meegemaakt in het weekend. Juist dat soort dingen leiden vaak tot de mooiste gesprekken.
Ja, juist die momenten als het net niet over het les, denk ik.
Ja.
Dat zijn de mooie momenten. En dat merkte ik ook. Dus bij mij ook, als de docenten dan iets van zichzelf lieten zien. Ja, dan krijg je dan een band met zo'n docent. Hartelijk dank voor jullie komst naar de studio hier. En gefeliciteerd, 75 jaar CLD. Nog vele jaren.
Dankjewel.
We gaan eens eventjes kijken of wij wat van de kerkagenda misschien kunnen noemen. Hebben we er nog een jingletje van, Henk? Nou, doen we die er nog even tussendoor.
De kerkagenda.
Kijk, het is een kort jingletje, maar hij is er dan wel. Wat is er namelijk te doen? Volgende week, zaterdag, echt leuk om daar eens een keertje naartoe te gaan. Dan is er een top 2000 dienst. Dus in de Hofkerk is dat. Worden met muzikanten van verschillende kerken. Zijn daar liederen, zijn daar popsongs, zijn daar ingestudeerd. In een soort café setting op een zaterdagavond. En het onderwerp is diversiteit. Dus de hele regenboog komt een beetje aan bod. Dan is er, en dat is morgen is dat, gaan we straks verder over praten, een concert van het gemengd koor Deo Sacrum in de Maria van Jessenkerk. En dan is er nog een koor, en dat is dan een week erop, die hebben dan hun uitvoering. En dat is dan het jubileumconcert van Met Hart en Stem. En dan ben je 60 jaar, maar ja, dan doe je het toch wel onder als het voor een ander koor dat 300 jaar bestaat. Dus wij gaan hier eventjes een kleine changé maken, zodat Johan Herberg hier aan de tafel komt te zitten. En dan gaan we praten over Deo Sacrum. Jouw stad,
jouw omroep Delft. Dit is Kerk in Delft. Omroep
Delft. Ja, en u hoorde wel een mooi koor, maar het was nog niet Deo Sacrum. Aangeschoven is Johan Herberg. Jij bent...
Ik ben de voorzitter van Deo Sacrum.
De voorzitter wel?
Ja.
En natuurlijk ook een van de zangers dan?
Een van de zangers, bariton zing ik.
Ja. Ja.
Ik zit bij de bassen, maar ik ben bariton.
Ja. Ja. Hoe groot is het koor eigenlijk?
Iets van 40 man ongeveer.
40?
Man. Iets van 40, ja.
Dat is een mooie
ja.
Aantal is dat.
Ja.
Maar 300 jaar, dat is wel een hele bubs.
Dat is heel erg lang, ja. Ja.
Wat kan je vertellen over die geschiedenis? Wat weet jij ervan?
Nou ja, wat ik ervan weet is dat op 24 augustus 1723 muzikale gelovigen een koor oprichten. Zo staat het er. En dat hebben ze gedaan in de Papenhoek van Delft. Dus waar nou de oude Lange Dijk is en de Burgwal, dat werd de Papenhoek genoemd. Ja. Johannes Vermeer had daar zijn atelier. Dus de plek waar wij onze koorzolder hebben, daar zat Johannes Vermeer. En dat vind ik wel heel bijzonder als wij daar dus aan het oefenen zijn, dat we weten dat Johannes Vermeer op diezelfde plek het licht zag binnenvallen. En dat vind ik wel heel erg mooi.
Okay.
Dus in die Papenhoek, daar gebeurde het. En daar is het koor dus opgericht. De katholieke eredienst was natuurlijk verboden nog. Want het is pas halverwege de 19e eeuw werd het weer vrij. Maar daarvoor was het nou niet verboden. Het werd gedoogd.
Gedoogd, hè,
ja. Zo, tegen betaling. Goed Hollands.
Okay.
En die eredienst was in het verborgene wat dat betreft. Het mocht niet openlijk worden beleden. Maar het mocht wel worden beleden. En daar kwam Deo Sacrum dus bij. God toegewijd, betekent het.
Ja.
En zo luisterden wij dus de mis op.
Zoals dat nog steeds gebeurt.
Zoals het nog steeds gebeurt.
Want als ik het een beetje het verschil zie tussen een protestantse kerkdienst en een katholieke mis of kerkdienst. Ja. Dan is dat in de protestantse kerkdienst zingt de hele gemeente. En in de katholieke erediensten zingt een koor.
Nou, het is gecombineerd.
Ja.
De gemeente, om de protestantse termen te zeggen, die kan wel meezingen. Er zijn ook liederen die iedereen kan meezingen. Ook met het credo en zo, dat kan iedereen meezingen. Maar er zijn bepaalde ogenblikken dat het koor het voor het zeggen heeft. En voor het zingen heeft.
Ja.
En dan domineert het koor. Ja.
En is dat voor elke dienst?
Voor elke mis. Kijk, we zijn er niet elke zondag. Ik geloof, ik heb het nooit precies in mijn hoofd. Maar elke eerste zondag van de maand zijn we er ook de derde. Soms zijn we wel vaker, afhankelijk van een beetje de situatie. Maar wij luisteren dus de mis op. Op zondagochtend om 11:15. En dan hebben we missen ingestudeerd. Dat kan van Mozart zijn of van Bruckner zijn of andere componisten. Mm-hmm. En dat zingen wij. En zo lopen wij door de hele mis heen. Dus je hebt het Kyrie, God ontferm u. Ja. Het Gloria, eer aan God. Je hebt het Sanctus, heilig, heilig. Ja. Agnus Dei, lam Gods, bij de communie. Dus dat zijn de verschillende stadia van de mis. En dat luisteren wij op. En dan komen er soms nog liederen doorheen die we ook zingen. Iets van Bruckner bijvoorbeeld. Een mooi stuk. Of een Elgar. Dus we zingen altijd verschillende dingen.
Ja, ja. Ik zie hier ook nog wel staan dat het soms ook nog wel Gregoriaans is.
Ja, we hebben ook een schola gerecruiteerd uit de heren van Deo Sacrum. Daar zing ik ook in. En wij zingen dus ook Gregoriaans. Dus bij het concert dat wij morgen gaan geven om 3:00 PM, beginnen we ook met Gregoriaans, omdat dat de oorsprong is natuurlijk van alles.
Ja.
En dat, nou, dan zingen wij dus Gregoriaans. En dat is heel apart.
Ja. Ja, daar ben ik... Ik ben daar als protestant niet zo in thuis. Ik merk altijd, mijn referenties richting Herman Finkers. En die maakt zeg maar
helemaal maakt uitstekende reclame voor. Het is heel goed dat hij dat doet. Ja.
Ja.
En hij heeft zijn eigen publiek, maar hij weet mensen toch over de streep te trekken. En het aannemelijk te maken dat het mooi is. Dus hij bewijst onze lieve Heer zeer goede diensten daarmee.
Ja. Ik zie het hier staan, hè? De eerste zondag van de maand, tweede zondag van de maand, dan met de scola, derde zondag van de maand, dan zit er weer een Latijnse mis.
Vox Latina, heb je misschien, zie je ook staan.
Ja.
Ja, ook die zijn gerecruiteerd door Deo Sacrum. Er zijn eigenlijk verschillende koren bij de Maria van Jesse. Maar het gaat om Deo Sacrum, dat bestaat 300 jaar.
Ja.
En die afsplitsingen, hè, de scola en Vox, zijn afsplitsingen daarvan, die doen weer hun eigen dingen.
Ja.
Eigenlijk is het één geheel, maar Deo Sacrum bestaat 300 jaar en dat vieren we.
Ja, ja, mooi is dat. En dat komt dus op allerlei hoogtijdagen komt dat aan bod. En je zegt erbij, het zijn vooral dingen als Bruckner, Mozart.
Ja, Latijn, allemaal Latijn inderdaad ook.
Ja. Ja,
dat wordt bij ons gekoesterd, de traditie van het Latijn.
Ja.
We zingen ook Engels, we zingen ook Duits, we zingen ook Frans.
Hoe kijk je daar dan als koorlid? Want dan krijg je Latijn voor je. Maar niet iedereen die snapt misschien het Latijn.
Je gaat het juist snappen door het vaker te zingen. En het zijn natuurlijk teksten die je wel kent vanuit de Bijbel.
Mm-hmm.
Je zingt geen vreemde dingen, alleen het staat er even in een andere taal. Dus het helpt als je wat zekere taalgevoeligheid hebt. Maar het is gewoon mooi. Latijn zingen is prachtig.
Ja. Maar er staat een vertaling bij.
Er staat een vertaling onder, of onze dirigenten legt het uit. Bij het Gregoriaans bijvoorbeeld staat er niet bij, maar dan legt ze wel altijd uit wat er staat. Ik kan het in de meeste gevallen wel enigszins ontcijferen, maar ja, nee, dat is gewoon heel mooi.
Nee, oké. Dan krijgen we even een verstild stuk van het AV Verum Corpus. Waar zit dit, zeg maar, in een mis?
De communie. Na de communie. Als mensen de communie hebben gehad, dan wordt dit gezongen. Het gaat over het heilig lichaam van Christus.
Mm-hmm.
Het lichaam na de verrijzenis. Dat is wat de katholieken geloven. Dat in de communie het verrezen lichaam van de Heer is. Het getransfigureerde lichaam van Christus.
Yeah.
En daar gaat het lied over. Ave Verum Corpus.
En al die dingen, je noemde ze heel snel, zeg maar. Die hebben allemaal hun eigen plek. Hebben ze in zo'n mis.
In de liturgie. Je hebt natuurlijk twee delen in de Eucharistie. Hè? Je hebt de dienst van het woord en de dienst van de tafel. Bij de protestanten heb je de dienst van het woord. En heb je ook wel iets wat lijkt op communie, maar dat is anders. Bij ons hebben we gewoon twee delen. Het valt uiteen in twee delen. En voor ons is het hoogtepunt de dienst van de tafel. Daar gebeurt het.
En welke dingen zitten daar precies in die dienst van de tafel? Wat jullie als koor...
Kyrie en Gloria zitten in de eerste helft.
Ja.
Sanctus en Agnus Dei zit in de tweede helft. Dus de twee om twee.
Ja.
En daar raak je ook aan gewend hoor. Ik bedoel, ik ben zelf een bekeerling. Dus toen ik in de kerk kwam, was het voor mij ook allemaal nieuw. En dan moest ik ook wennen aan de volgorde. En waarom doen ze nu dit? En waarom doen ze nu dat? Waarom knielen ze hier? Waarom staan ze daar? Bij het Gloria ga je staan. Want dan sta je voor de troon van de Heer. Dan ga je staan. Bij het Kyrie ben je weer geknield. Want het is een schuldbelijdenis. Dan kniel je.
Ja.
Nou, en zo zijn er allemaal van dat soort ogenblikken.
Oké. En heb jij een voorkeur voor een van deze dingen? Waar je denkt, nou, dat vind ik nou altijd het mooiste. Ben je meer een Gloria man of meer een Kyrie man?
Ik vind het, als ik eerlijk ben, vind ik het allemaal mooi. Dat is natuurlijk een saai antwoord. Maar het heeft allemaal gewoon zijn charme. Het is ook wat een componist ermee doet.
Ja.
Sommigen heb je op een hele spectaculaire manier het Kyrie uitgedrukt. Mm-hmm. Waar anderen dan meer ingetogen zijn. Maar soms heb je een Gloria dat niet wil ophouden, maar wel heel erg mooi is. En anderen zijn dan weer compacter. Het heeft allemaal gewoon verschillende charme. De charme is gewoon overal.
Ja.
De kern van de zaak.
En van al deze componisten, hè, want dit zijn componisten als Mozart noem je, Bruckner.
Ja, Schubert hebben we ook gedaan. Gounod, Elgar, Gretschaninov, een Russisch componist. Rachmaninov.
Dus leggen die er een eigen nadruk of een eigen klank
aan? Ja, dat is dus het mooie. Het is ongelooflijk hoeveel variatie er kan worden gevonden in hetzelfde. Dat je dezelfde tekst hebt, die steeds door andere componisten op een andere manier wordt getoonzet. En dan krijg je heel andere kleuren. Dat is fascinerend.
Leg dat eens uit. Probeer dat eens met...
Ave Verum Corpus, wat we er net hoorden.
Ja?
Nou, we zingen bijvoorbeeld bij het concert morgen een Ave Verum Corpus van Jenkins. Dat is een hedendaagse Engelse componist. Mm-hmm. Nou, die pakt dat heel anders aan. Dan heb je dus dezelfde woorden. Ja. En de manier waarop hij dat zet voor de sopranen en alten die dan beginnen. En dan daarna vallen de tenoren en dan komen de bassen erbij. En hoe die dat doet, is steeds weer anders.
Ja.
En dus elke componist die weet zijn eigen handtekening aan te brengen, zeg maar, in hetzelfde.
Ja.
Dat geldt trouwens ook voor het Gregoriaans, dat ook verbazingwekkend gevarieerd is. Dan heb je dezelfde tekst en hoe dat steeds weer anders kan zijn.
Terwijl dat eigenlijk Gregoriaans lijkt allemaal een beetje op dezelfde
toon. Zou je denken,
toon,
maar als je het zingt, is het steeds anders. Je hebt wel bepaalde formules, die merk je zeker bij het einde. Daar raak je aan gewend. Maar de weg erheen kan op 20 manieren.
Okay.
Dat is fascinerend.
En zit er voor jou dan een bepaalde voorkeur in? Of denk je van, nou, als ik die zing, Dat wil ik heel graag zingen, want dat vind ik altijd zo mooi.
Nou ja, wij hebben de Moeder Gods natuurlijk in de katholieke kerk, Maria. En dan voor haar mag ik graag zingen.
Het Ave Maria.
Ave Maria van Arkadelt bijvoorbeeld, vind ik heel erg mooi. Maar er zijn zoveel van dat soort Ave Maria's, dus eindeloos. Maar ook de variatie daarin is weer verbazingwekkend. Ik zie het als een uitdrukking van de veelvormigheid van de schepping en het eindeloos nieuwe van God. Die op deze manier wordt uitgedrukt, muzikaal.
Was dit nou deze dit koor? Dit is een gemengd koor?
Het is een gemengd koor. Ja,
maar is dat altijd zo geweest?
Het is niet altijd zo geweest. En ik wist het eigenlijk ook niet. Ik dacht van dat het vanaf 1723 alleen een herenkoor was. En dat dan in de loop van de jaren 70 dat er dan dames bij komen. Maar in mijn naspeuringen nu bij de tijdlijn ontdekte ik dat het een gemengd koor is geweest. Eigenlijk tot 1866. En dat het dan van bovenaf, ja, zo zit de katholieke kerk in elkaar, het besluit wordt genomen dat het niet langer het geval is. Er is denk ik nog wel een dameskoor geweest. Maar dan heb je een herenkoor, Deo Sacrum. En dat heeft het tot eind jaren 70 volgehouden. Dan komen de dames bij. En dat was wel een cultuurschok. Want de heren hadden het rijk alleen. En hadden ook hun eigen manier van oefenen.
Maar was dat ook weer van bovenaf dat gezegd werd, nu moeten de mogelijke.
Nou ja, je hebt het Tweede Vaticaanse Concilie. Je hebt ook het besluit in een bepaalde kerk het Latijn niet meer te doen, bijvoorbeeld. En sommige dames, die vonden dat jammer, vonden dat een verlies. En die hebben hun weg gevonden naar Deo Sacrum. Dus er zijn verschillende dames van een andere kerk bij ons gekomen.
Ja.
En toen kwam het bij elkaar en dan moet je twee werelden op elkaar zien te plakken. Want de heren waren gewend na de repetitie met sigaar en een drankje gewoon tot een uur of één 's nachts nog daar te zitten op de koorzolder. Ja, en de dames brachten iets anders mee. En, maar uiteindelijk is dat heel goed bij elkaar gekomen en met elkaar vergroeid. En ja, ik ben er zelf veel later bijgekomen, dus ik moet die verhalen horen van oudere leden. Maar het is heel anders geweest, maar nu is het gewoon heel goed. En ja, vrouwen brengen hun eigen kleur in een koor. Niet alleen vocaal, maar ook door wie ze zijn. Dus dan krijg je een andere sfeer ook.
Wat is nou zo'n reden geweest, kan je dat achterhalen, waarom de vrouwen in
1866. Ja, nou, ik weet niet precies waarom. Misschien om dingen ja, glad te strijken of te ordenen, of dat ze het toch juister vonden. Mm-hmm. Dat die gemengdheid opeens weer werd gezien als iets wat niet juist was. Ik weet het niet, wat precies de reden daarvan is. Maar ja, het gebeurde. En toen, ja, toen had je alleen de heren, was het dus het herenkoor. En daar zien we nog foto's van. En de Maria van Jessekerk, die is ontstaan in de jaren 80 van de 19e eeuw. Nou, dan zie je van die foto's van Deo Sakerman. Nou, dat zijn allemaal heren. En middenstanders ook heel vaak. Want Maria van Jessekerk was enigszins toch wel de kerk van de middenstand. En ja, die zitten daar dan heel proper. En we hebben nog een koorlid dat bijvoorbeeld een vader had. En een grootvader die al in het koor zaten.
Is dit nou echt dan ook het koor van de Maria van Jesse?
Ja, of is... het is verbonden aan de Maria van Jesse. Ja. Ja. Want de andere kerken, katholieke kerken, hebben hun eigen koor. Maar Deo Sacrum, Vox Latina en de Schola en de Maria van Jesse koor hebben we ook nog. Met dames.
Ja.
Die zingen allemaal bij de Maria van Jesse kerk.
Kan nou iedereen, zeg maar, meezingen? Of, of moet je daar echt kerklid voor zijn? Of hoe gaat dat?
Wij zijn rekkelijk, om het woord van bij de vorige spreker even vandaan te halen. We zijn minder precies. Het is ook wel katholiek. Het is en, niet of. Er zijn mensen die gewoon bewogen worden door de schoonheid van de muziek. En die zich melden. Die gaan wij niet weigeren. Als jij wil zingen, dan zing je God lof. Nou, dan mag je meezingen.
Ja.
En misschien kom je dan wel tot geloof, wie zal het zeggen, al zingende. Ga je het begrijpen? Wie weet.
Of misschien is het al zingende.
Is het al genoeg? Het al. Onze lieve Heer, die weet het.
Ja. Even een zoektochtje eventjes naar de vraag. Wat gaat er nu morgen, zeg maar, en in dit jaar, zeg maar, gebeuren aan activiteit?
Nou, wat er gebeurt is dat we morgen, zondag, om 3:00 een concert hebben voor iedereen toegankelijk. Dat is gewoon gratis. En dan gaan we wat hoogtepunten zingen. Het repertoire van Deo Sacrum telt zeer veel componisten en we zingen daar hoogtepunten uit.
Het is geen mis, maar het is...
Het is een concert om 3:00 middags. En Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis, die gaat het aan elkaar praten.
Ja.
'S ochtends zingen we tijdens de mis een mis van César Franck in A Grote Terts.
Ja.
Dat is een bijzonder stuk, ook bijzonder pittig overigens.
Ja.
Dat gaan we dus doen. Ook om uit onze eigen comfortzone te komen. Want we kunnen natuurlijk ook iets zingen dat we altijd zingen. Maar onze dirigent Petra Veenswijk vond het belangrijk om toch met iets nieuws te komen. Iets anders, wat we vroeger ook wel hebben gezongen. Wat heel lang in de mottenballen heeft gelegen. En dat halen we er weer uit. En dus dat gaan we morgenochtend zingen tijdens de mis. Tijdens de feestelijke mis. Want het is Sint Cecilia. En,
Sint Cecilia, dat is
de patrones van, laten we zeggen, muzikanten.
Ja.
En die heeft er officiële feest op 22 november. Maar ja, dan is het woensdag. Wij hebben zondag de mis. Dus wij vieren vervroegd Sint Cecilia.
Ja.
En nou ja, 's ochtends dus de mis. 's Middags het concert om 3:00. En daarna komt er een diner. Gaan we hebben voor de koorleden. Ook voor ereleden. In Café de Vee overigens. Daar zitten we met z'n allen bij elkaar. En dat wordt heel leuk en heel feestelijk.
Okay. En dan als je het jaar doorgaat. Wat zijn voor jou de hoogtepunten?
Ik kan nog één ding trouwens toevoegen. Er is een tentoonstelling, ook nog in de Maria van Jesse, over de geschiedenis van het koor. Er zijn foto's en er is een tijdlijn. Dus die is er ook nog een maand te bewonderen. Dus dat is er ook nog
en als toevoeging. En daar kan je gewoon...
In de Maria van Jesse kerk, als die opengesteld is, en dat is heel vaak, vanaf woensdag tot en met zondag, kun je binnenlopen en is het ergens achterin bij het Maria-altaar.
Oké. Okay. Dus kom daar eventjes kijken naar...
Als je wil kijken, zie je foto's, et cetera.
Tot slot eventjes, wat is voor jou, zeg maar, als jij een jaar aan het zingen bent in het koor, wat zijn voor jou de hoogtepunten? Zit je dan met kerst?
Met kerst, ja. Het hoogtepunt is toch wel Pasen. Ik bedoel, Pasen is de kern van het christendom.
Mm-hmm.
En dan zingen we dus de kroningsmessen van Mozart. En daar hebben we een gelegenheidsorkest. En dat is, daar zitten we helemaal afgestampt in het priesterkoor. En dat is toch wel heel erg mooi en heel erg feestelijk. En de Messiah zingen we ook, halleluja, koor. En dat is feestelijk. Dan heb je toch wel de rillingen.
Johan Herberg, hartelijk dank voor jouw komst en voor die uitleg over het Deo Sacrum. Hartelijk gefeliciteerd.
Bedankt.
En mooi feest wat jullie toegewenst. We luisteren eventjes naar een muziekje tot slot. En dat is John Rutter.
Oh ja.
Die probeert het juist te vertalen in deze tijd. Hele andere muziek erbij.
Die zingen we ook trouwens, John Rutter.
Gaelic Blessing. En daar sluit ik mee af en wens ik iedereen ook vrede en alle goeds.